Goedemiddag, broeders en zusters, aanwezigen. Heel fijn om u vanmiddag hier te mogen ontmoeten. Maar we ontmoeten elkaar vooral ook in aanwezigheid van God, van zijn woord, wat we met elkaar ook willen gaan lezen. En ik wil gaan lezen uit het boek Handelingen. En ik wil het vierde hoofdstuk met u gaan lezen. Handelingen 4. In Handelingen 4 is het vervolg ook van de geschiedenis die begint in Handelingen 3, waar na de uitstorting van de Heilige Geest Petrus en Johannes door Gods kracht iemand mochten toespreken die op een wonderlijke manier genas. Die kreupel was, maar die weer helemaal kon lopen en God loofde in de tempel. En dan hebben Petrus en Johannes die gelegenheid aangegrepen ook om het woord van God te verkondigen. En namelijk de Heer Jezus Christus en zijn opstanding. En daar begint dan Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas de hogepriester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden gedoen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden ze hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden: wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer. En omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan, terwille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover Gods woord. Wij lezen hier over het begin van de druk die op de gemeente wordt uitgeoefend, maar die het voorspel is van een nog veel grotere vervolging die binnenkort los zou gaan barsten over de gemeente, waardoor de gemeente verstrooid zou gaan worden. En we kunnen daar ons nu een klein beetje een voorstelling van maken. We hebben al gebeden ook voor vluchtelingen, mensen die voor een deel ook vanwege hun geloof vervolgd worden en die weg moeten gaan, voor wie het niet meer veilig is om in hun eigen huis en hun eigen land te blijven wonen. En we zien het ook nu, hoewel wij in ons land niet te maken hebben met dat soort fysieke vervolging, maar dat de druk op christenen toeneemt. Op allerlei manieren wordt geprobeerd in de naam van tolerantie te zeggen dat christenen ook hun mond moeten houden over hun opvattingen. In de naam van tolerantie wordt in feite een grove intolerantie geïntroduceerd in onze maatschappij en in onze wetgeving. En ook persoonlijk kunnen we dat ervaren, dat ook er veel druk op ons wordt uitgeoefend als wij ook naar het evangelie willen leven en ook in de boodschap van de Heer Jezus Christus willen geloven. Dan kan het zelfs zijn, ook in onze situatie, dat mensen daar moeite mee hebben, omdat ze denken dat we misschien de Bijbel wel verkeerd verstaan. En dan kan er allerlei druk op ons uitgeoefend worden. Ook als we denken aan de gemeente. Ook dat is een instituut, de gemeente, waar soms ook druk op uitgeoefend wordt. Zeker als er dingen gebeuren ook met ontwikkelingen zoals het bijeenkomen van een nieuwe gemeente, zoals we ook dan hier vanmiddag bij elkaar hebben. Dan roept dat soms allerlei reacties op. Positieve en soms ook vinden mensen dat dat beslist niet zou moeten gebeuren. Hoe het ook zij, de vraag is, waar draait het om, ook als wij gemeente zijn? Wat is eigenlijk ook de kern van onze roeping als christenen en ook als gemeente? Wat is onze taak? En hoe kunnen wij door blijven gaan als gelovigen en als gemeente? Door blijven gaan met de taak en de roeping die God ons gegeven heeft. Ook als we God willen gehoorzamen, hem willen dienen naar zijn woord, vast willen houden aan de principes die hij daarin gegeven heeft. Soms ook in de gemeente. Waarbij zelfs ook in de gemeente daar weerstand tegen kan ontstaan. Ook dat is de realiteit soms. Wat dat betreft bestaan er geen ideale gemeentes. En dat is overal zo. En dan is de vraag ook van, wat is onze hoop? Op welke manier zullen wij verder gaan? We zeggen wel eens een keer, hoop doet leven. Ja, werkelijk. Echte hoop doet leven. Maar vooral ook bidden. En de hoop die God ons geeft, die doet ons vooral ook bidden. Stimuleert ons tot gebed. En daar willen we ook vanmiddag over nadenken. Wat het gebed is, ons richten op God. En dan kun je wel eens afvragen ook van, ja, maar hoe zit het nu met ons gebed? Soms heb ik het gevoel dat mijn gebed niets doet, niets uitricht. Soms worden er allerlei claims ook wel eens gemaakt dat je hoeft maar te bidden en dan jouw gebed zal de dingen veranderen. Alsof jij dat op die manier een instrument in handen hebt en dingen kan veranderen. Tegelijkertijd zijn er mensen die ook ervaren dat gebed soms heel weinig lijkt uit te halen. Maar wat kunnen we nu leren van gebed? En dan is het wijs om allereerst terug te gaan ook naar het woord van God. En na te denken en op ons in te laten werken. Hoe ook in de vroege christengemeente men bidden geleerd had en met gebed omging. En daarom wil ik vanmiddag vooral met u stilstaan bij het laatste gedeelte van wat we gelezen hebben. Namelijk Handelingen 4 vanaf vers 23 tot 31. Daar lezen we dus over dat gebed van de gemeente. En zo kunnen wij dus leren ook van de gebeden in de Bijbel en ook van dit gebed wat we hier vinden. En dan gaat het hier om hoe de gemeente bidt. Zij geloven in een soevereine God. En juist dat geloof in die soevereiniteit van God, dat stimuleert hen tot gebed en geeft kracht aan hun gebed. En dat is juist voor ons ook een oproep om zo te bidden. Om zo dat voorbeeld na te volgen. En ik wil drie dingen uit dit gebed eruit lichten en met u bespreken. En ik wil eerst gaan kijken ook hoe zij God aanspreken. Daar begint het namelijk mee. En dan vervolgens ook wat ze eigenlijk precies aan God vragen. En dan ook wat het resultaat is van dit gebed. Dus laten we allereerst even kijken hoe zij God precies aanspreken. Nou, voordat we daar heel precies naar kijken, moeten we ook eventjes natuurlijk die achtergrond in de gaten hebben. Daarom heb ik ook wel even vanaf het begin gelezen van Handelingen 4. En eigenlijk had ik misschien bij Handelingen 3 moeten beginnen. Maar u kent de geschiedenis en we zien dan namelijk dat na die genezing van die man bij die poort, die door een wonder van God weer kon lopen en huppelde in de tempel en Gods naam verkondigde, God loofde. En dan vragen de mensen zich af, wat gebeurt hier? En Petrus neemt dan ook weer het woord, zoals hij ook in Handelingen 2 had gedaan, en legt uit waarom dit gebeurt, dat dit door de naam van Jezus Christus gedaan is. En dan legt hij dat uit. En steeds meer mensen gaan dan geloven ook in Jezus Christus. Er is een machtige werking van Gods geest en we lezen ook in het begin van hoofdstuk 4 al dat de gemeente groeit tot 5000 mensen. De Sadduceeën die hebben daar heel veel moeite mee, want de Sadduceeën was een stroming ook binnen de Joodse gemeenschap die absoluut niet geloofde dat er sprake kon zijn van enige vorm van opstanding, van lichamelijke opstanding. Dat was volledig tegen hun opvattingen in. Zij waren degene ook die het priesterambt bekleden. Zij waren de priesters in de tempel. Dus ze hadden er heel veel moeite mee. En notabene gebeurt dat nog op hun drempel, namelijk in de tempel zelf. Dan wordt er gesproken over iemand die is opgestaan. Hoe kan dit? En dan halen zij die apostelen naar zich toe en ze zeggen hen van, dit willen we dus niet meer. Dit gaat tegen onze opvattingen in. En dan vragen ze aan de apostelen ook, hoe hebben jullie dit kunnen doen? En Petrus geeft dan ook het antwoord. En opnieuw legt hij in korte zin eigenlijk het evangelie uit. Hij legt eigenlijk uit, hij zegt, wij hebben dit gedaan door de naam van Jezus Christus, die God gegeven heeft, die jullie gekruisigd hebben, maar die is opgestaan. En dat hebben wij gezien. En dat is samengevat in die korte woorden, is zelfs ook een manier van evangelie verkondigen die je telkens ook in het boek Handelingen zult vinden. Waar Petrus er geen doekjes om wint en ook de andere apostelen niet. En ook telkens zegt tegen hem van, jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt uit de dood en wij hebben hem gezien. Je zou kunnen zeggen dat is een van de kortste samenvattingen van het evangelie. En je kunt diezelfde element telkens ook in de predikingen in het boek Handelingen terugvinden. En opnieuw worden ze bedreigd en zegt dan van, jullie mogen niet meer in die naam spreken. En ze bedreigden hen met ernst en met kracht. En ze wisten op dat moment misschien niet wat er nog verder nog zou gaan volgen. Maar de apostelen komen dan terug bij de gemeente en ze doen een verslag. Ze laten horen wat er gebeurd is. Ze vertellen wat er gebeurd is. En dan, bijna spontaan kun je zeggen, zonder dat daar over nagedacht hoefde te worden, gaan ze met elkaar in gebed. Want we lezen ook in vers 24, toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. Er ontstaat een gezamenlijk gebed. En ze zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Nou, ze beginnen God aan te spreken. Maar je zou zeggen van, ja, dan beginnen ze misschien wel God te vertellen wat er gebeurd is. Maar dat doen ze niet. Ze beginnen allereerst bij God die de schepper is van hemel en aarde. Ze gaan als het ware terug naar het begin van de wereldgeschiedenis. En besef eigenlijk, God is het die deze wereld gemaakt heeft. Maar God is het niet alleen degene die de wereld gemaakt heeft. Hij heeft ook gesproken. Hij heeft gesproken, en dat zeggen ze ook, die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dus ze zeggen dat dan, dat God gesproken heeft, maar in sommige handschriften, ook in sommige vertalingen lees je ook, dat de Heilige Geest bij monden van David gesproken heeft. Zij belijden hier iets heel bijzonders. Namelijk, wat is de Bijbel? Wat is Gods woord? Dat is het geïnspireerde woord van God. En hoewel ze dan vervolgens een citaat geven van Psalm 2, gaan ze eigenlijk zeggen, nee, het is niet David die daarin gesproken heeft, het is de Heilige Geest die gesproken heeft. De Heilige Geest heeft gesproken bij monden van David. En dit is al opmerkelijk dat je heel vroeg zo in de geschiedenis van de eerste christengemeente een glashelder belijdenis vindt over de Bijbel, over de schrift en over het schriftgezag. Dat, hoewel mensen dat gesproken en gezegd en opgeschreven hebben, waarmee mensen ook gereageerd hebben op de daden en het spreken van God in de geschiedenis, is dat proces zo geleid door God dat daarmee ook hun woorden zijn Gods woorden, is Gods communicatie, zou je kunnen zeggen, naar ons toe. Dat is gelijk een belijdenis ook van onze visie op het schriftgezag. En de vraag is, leest u ook zo de Bijbel? Als u de Bijbel leest, beseft u dan ook dat wat u in handen heeft, als u de Bijbel leest, dat dit niet zomaar de woorden zijn van mensen, maar dat dit ook echt het woord is van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft, wat tot u komt, wat u in handen heeft. Het is goed om dat te beseffen. Maar deze God, die besluit ook. Dat is wat hij ook doet. Maar hij is de God van de openbaring, die spreekt. En dan geven ze ook dat citaat van Psalm 2. Het is goed om daar ook nog eventjes bij stil te staan, wat dat betekent. Want ze zeggen dus, waarom woeden de heidenvolken bedenken de volken wat inhoudsloos is? En dat is een citaat van Psalm 2. En u kent Psalm 2 waarschijnlijk. We zullen straks nog een deel daarvan zingen. Dan komt het misschien op die manier ook weer even terug. Maar in Psalm 2, daar wordt al direct door de dichter gesproken. Daar wordt een beeld geschetst van een enorme opstand. Een enorme opstand tegen de God. Tegen God. En dan zegt de spreker eigenlijk van, waarom doen die mensen dat? En dat komt omdat ze zich verzetten tegen God. En tegen zijn gezalfde. En dan zou je denken, dat is, wat voor effect heeft dat dan ook op God? En wat voor effect heeft dat in de hemel? En dan lezen we eigenlijk dat God lacht. God lacht om wat ze doen. Om wat die mensen doen. Nou, deze hele psalm is wat die mensen hier ook in Handelingen 4 zich natuurlijk in gedachten brengen. Ze citeren hem niet helemaal, maar die paar woorden zijn als het ware genoeg om weer dat hele beeld bij hen op te roepen. En dat ze beseffen wat er werkelijk gebeurt. En Psalm 2, zou je kunnen zeggen, is misschien wel een diepe beschrijving van hoe deze wereld werkelijk in elkaar steekt. Want de leiders van deze wereld zijn er permanent op uit om op te staan tegen God. En wat dat betreft moeten we ook zien dat dat nog steeds doorgaat. De leiders van deze wereld zijn, als zij niet uitdrukkelijk uitgesproken ook bezig zijn om God te dienen, zijn ze in feite bezig om zich tegen God te verzetten. Zo zit deze wereld in elkaar. En dat is de realiteit van Psalm 2. En die ook gold in de tijd van Jezus. Want ze belijden het dan, ze zeggen ook, in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Ze zeggen eigenlijk, wat er hier gebeurt, is precies een vervulling van wat er in Psalm 2 staat. Wat er met Jezus gebeurd is en hoe hij uiteindelijk gekruisigd is en waarin echt, je zou bijna zeggen, iedereen samengewerkt heeft, zelfs mensen van wie je dat niet zou verwachten, Herodes en Pilatus bijvoorbeeld, die hebben samengespannen tegen Christus en hebben hem gekruisigd. Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen, de Romeinen, maar ook met de volken van Israël. Met andere woorden, ook jullie zijn er mede schuldig aan. En dat is nu wat er hier gebeurt. Dat is wat er gebeurd is. En dat beleidt de gemeente hier. En zij laten hier ook hun inzicht zien in de schrift. Wat op zich natuurlijk heel opmerkelijk is. Ze rekent dat de apostelen ook in de tijd toen de Heer Jezus nog op aarde was, heel veel van de schriften niet begrepen. En nu zie je telkens opnieuw dat de hele Bijbel zoals zij die hadden, de schrift, het woord van God, het Oude Testament, dat het voor hen gaat oplichten in de vervulling in Christus. En dan zeggen ze nog iets heel bijzonders. Want dan zeggen ze in vers 28, dan gaat de zin gewoon verder, om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nou, ik weet niet, het zijn misschien bekende woorden, maar als u zich even dat op u in laat werken, zijn dat natuurlijk heel bijzondere woorden. Want eerst zeggen ze, nee, Herodes en Pontius Pilatus en de heiden en de volken van Israël hebben dat gedaan. En dan vervolgens zeggen ze, om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Met andere woorden, dit is precies gebeurd zoals God het bepaald had dat het gebeuren zou. Zonder dat er iets aan ontbrak. Ze beleiden, om het eventjes in wat, misschien wat theologische termen te zeggen, zij beleiden zowel Gods soevereiniteit als de menselijke verantwoordelijkheid. Aan de ene kant geven ze aan wat mensen gedaan hebben, en aan de andere kant geven ze aan dat dit volstrekt in Gods soevereiniteit lag. En ik besef dat dit natuurlijk altijd twee moeilijke begrippen zijn. En dan kun je afvragen, hoe hangt dat nu met elkaar samen? Maar wij moeten en mogen beseffen dat beide elementen in wezen essentieel zijn voor ons christelijk geloof. Want als wij een van die twee elementen gaan uitspelen tegen de andere of gaan benadrukken ten koste van de andere, dan raken we zelfs de kern van het christelijk geloof kwijt. En ik zal u dat kort proberen uit te leggen. Stel eventjes dat er alleen sprake zou zijn van menselijke verantwoordelijkheid. Hoe kan dan het kruis van Christus onze verzoening zijn met God? Want stel dat God hier niets mee te maken had, dat mensen dit gewoon gedaan hebben. Zij hebben Jezus gekruist omdat ze een hekel aan hem hadden. Hebben de mensen dan Gods plan op die manier gedwarsboomd? En hebben zij gewoon hun zin gedaan? Hoe kan het kruis van Christus dan onze verlossing zijn? Heeft God dan achteraf gezegd van, nou ja, als het nu toch zo gebeurd is, dan verklaren we maar dat het feit dat Jezus gestorven is, dat dat de verzoening is voor de zonde van de mensen. Nou, u begrijpt wel, de hele schrift spreekt dit radicaal tegen. Dit kan dus absoluut niet. Dus door op die manier eenzijdig en de menselijke verantwoordelijkheid te benadrukken, dan raak je de kern van de betekenis van het evangelie van het kruis van Christus kwijt. Maar dit gebeurt ook als je het andere benadrukt. Als je zegt van dat er alleen sprake is van Gods soevereiniteit en dat bij wijze van spreken Herodes en Pilatus waren eigenlijk robotjes in de handen van God en die alleen maar precies deden wat God bedoelde. Dan is de vraag of op die manier het kruisigen van Christus wel zonde was. Waren zij dan geen moreel verantwoordelijke mensen? En als dat geen zonde was, dan waren ze dus ook niet moreel schuldig daaraan. Dan hadden zij ook geen verzoening nodig. Maar als dat nou geen zonde was, hoe zit het dan met onze zonde? Is dat dan wel zonde? Zijn we daar dan wel voor verantwoordelijk? Als alleen maar God soeverein is? Ook dan hebben wij geen zonde. En dan kun je afvragen, waarom was het kruis van Christus eigenlijk nodig? Ook dan ziet u wel dat we dan eigenlijk de kern van de christelijke boodschap van het kruis van Christus kwijtraken. Dan heeft het kruis van Christus ook geen betekenis meer. Daarom is het juist zo belangrijk dat wij zien dat we die belijdenis hier, zoals de gemeente die hier uitspreekt, wat eigenlijk dus heel bijzonder is, en wat een diep inzicht verraadt ook, die ze hebben in het woord van God en in het evangelie, om die ook zo te blijven benadrukken. En dan kun je afvragen, ja maar, hoe is dat dan juist onze hoop? Maar dat geeft juist werkelijk hoop, als we die twee elementen bij elkaar houden. En dan zal ik u een citaat geven van een oude vriend, een oude broeder van ons, die we vroeger hebben leren kennen in Engeland. Die man die enorm gedreven was voor evangelisatie, die op 74-jarige leeftijd nog door de straten van Chester ging, in het noordwesten van Engeland, met evangelisatieliteratuur. In een plaats die door heel veel toeristen bezocht werd. Hij had literatuur in al 40 talen bij zich. En hij zei eigenlijk, hij zegt, evangelisatie schreef hij een keer aan mij. Hij zegt, wordt niet gemakkelijker. Er is veel verharding ten aanzien van geestelijke dingen. En als het niet was vanwege de verkiezing van God en Gods soevereiniteit, dan zou je wel moeten wanhopen. Want het is een strijd die we te voeren hebben. En juist het feit dat we Gods soevereiniteit belijden, geeft ons juist hoop. Want dan weten we dat God zijn plannen zal volvoeren. En tegelijkertijd, als we dan ook Gods soevereiniteit belijden, maar ook onze menselijke verantwoordelijkheid beseffen, dan gaan we niet in een luie stoel zitten, maar dan gaan we toch aan het werk. Omdat we juist weten dat God zijn plannen zal volvoeren. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij Paulus. Paulus, later in Handelingen 18, dan is hij in Korinthe, dan kijkt hij rond en dan denkt hij bij zichzelf van, wat moet ik hier doen in deze wereldse, goddeloze stad, die vol zit met mensen die God niet kennen en die allerlei heidense goden verdienen. Wat moet ik hier beginnen? Waar zal ik beginnen? Je zou kunnen zeggen, hij raakt wanhopig. En dan spreekt God tot hem. God zegt tegen hem, Paulus, ik heb heel veel volk in deze stad. Zegt Paulus. Dat is mooi. En wat zegt hij dan? Fijn, Heere God. Gaat u nu aan het werk? Dan ga ik aan het strand liggen. Het is hier mooi weer. Dan hoef ik niks meer te doen. Nee, hij gaat het woord van God verkondigen. Hij gaat dagelijks, wekelijks, gaat hij het woord van God met des te meer vuur en kracht en energie gaat hij dat verkondigen. Juist het feit dat God tegen hem zegt, ik heb veel volk in deze stad, zet hem aan tot actie. Geeft hem juist moed. En zo zien we dat op allerlei plaatsen, ook in de Bijbel al, dat deze twee dingen altijd bij elkaar komen. We hebben al aandacht besteed ook met de kinderen aan de geschiedenis van Jozef. En daar vinden we ook een heel mooi voorbeeld. He, als we teruggaan naar Genesis, dan lezen we daar ook in dat, u kent de geschiedenis natuurlijk allemaal, he, Rosalien heeft het nogmaals kort samengevat. Ja, als dan de farao is overleden, dan komen die broers komen bij Jozef. En dan denken ze van ja, nu is ons laatste uurtje geslagen. Nu gaat Jozef wraak nemen. En wat zegt Jozef dan? Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. En daar zien we precies weer die tweezelfde elementen terugkomen. Je ziet dat eigenlijk door heel de Bijbel heen. En hier zie je dat ook. Jozef die beseft precies diezelfde dingen. Dat God soeverein is, maar dat mensen verantwoordelijk zijn. Want het is goed om te beseffen ook wat Jozef hier zegt. Maar misschien ook wat hij hier niet zegt. Kijk, hij zegt hier niet van jullie stelletje ellendelingen, jullie hebben mij eigenlijk een heleboel narigheid bezorgd. Jullie hebben mij gevangen genomen. Jullie hebben mij getreiterd. Jullie hebben me aan die Egyptenaren verkocht. Jullie hebben gezorgd dat ik in Egypte kwam. Ik heb daar een heleboel moeten lijden. Nou, je mag blij zijn dat God uiteindelijk ingegrepen heeft en mij nog onderkoning gemaakt heeft en daardoor jullie in het leven behouden heeft. Zoiets van, God heeft op het laatste moment iets wat helemaal uit de hand dreigde te lopen toch nog ten goede gekeerd. Dat is dus niet wat Jozef zegt. Maar er is ook iets anders wat hij niet zegt, dat is het omgekeerde. Jozef zegt niet, van God had een plan om mij naar Egypte te brengen. In een eerste klasse kameel met airconditioning en alle luxe die je maar kan bedenken. En ik moest in Egypte worden, ik moest onderkoning worden. Maar jullie hebben roet in het eten gegooid. Ook dat zegt hij niet. Nee, hij zegt eigenlijk beide dingen. Hij zegt eigenlijk, God heeft dit plan zo uitgevoerd. Maar jullie zijn volledig verantwoordelijk voor wat jullie gedaan hebben. Dus je ziet hier weer precies die tweezelfde elementen terugkomen. En zo zie je dat telkens ook in de Bijbel. En Paulus die zegt ook op een gegeven moment tegen Timotheus, om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dan zeg je ja, opnieuw ook. Hè? Hij wil alles verdragen, wil er alles voor doen, terwijl hij weet dat het gaat om de uitverkorenen van God. En juist als we deze twee dingen bij elkaar houden, dan is dat op die manier een stimulans voor ons tot gebed. En de vraag is eigenlijk aan ons, van bidden wij zo op deze manier? In het diepe besef dat God zijn plannen volvoert, maar dat hij ook ons vraagt om trouw te zijn, om zijn wil te doen. En stimuleert ons dat juist. Juist het feit dat we weten dat God soeverein is, geeft dat ons juist energie en kracht, ook aan ons gebed, maar ook aan ons dienen van hem. Ook om hem te geloven. Op zijn woord. Ook als het gaat om de boodschap van het evangelie. Dat we juist weten, ja, dit mogen wij geloven, maar dit evangelie mogen wij ook doorgeven aan de wereld om ons heen. En juist als we beseffen hoe groot God is, leidt ons dat werkelijk tot verdieping van onze lofprijs aan God, van onze aanbidding. Dan zal onze aanbidding ook in lied heel anders en veel inhoudsvoller worden. En dat is heel wat anders dan om de andere regel zeggen, ik aanbid u Heer. Goed. We hebben dus op deze manier gezien hoe zij God aanspreken. Hoe zij God aanspreken als schepper. Als degene die ook spreekt in zijn woord. En als degene die ook alles leidt en bestuurt. En nu zijn we inmiddels al aan het eind van vers 28 gekomen. En ik weet niet of het u nu opgevallen is. Maar ze zijn dus aan het bidden. Maar ze hebben God nog helemaal niets gevraagd. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ze hebben helemaal niets gevraagd nog. En pas nu in vers 29 zie je dat zij God iets gaan vragen. En dan is het heel opvallend waar ze dan mee beginnen. Dan zeggen ze, nu dan heren, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En ook dat is weer iets heel opmerkelijks, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen, Heere God, zie op hun dreigingen. Ik weet niet of het opgevallen is, maar je zou beide kunnen zeggen, van nou, dat is wel bijzonder. Dan moeten ook met name Johannes en Jacobus, die twee zonen van Zebedeus, die hebben toch wel een wat andere visie gekregen. Want misschien een aantal maanden, of misschien hooguit een jaar daarvoor, zeiden ze nog tegen Jezus, toen de Samaritanen niet wilden dat ze door hun dorp trokken, zeiden ze, zullen we vuur van de hemel bidden dat het deze mensen zal verteren? En dan kun je je afvragen, waarom bidden ze dat nu hier niet? En zeggen ze niet tegen God van, wilt u vuur van de hemel laten neerdalen en die Sadduceeën vernietigen, dat ze dood neervallen? Ter plekke. Nee, dat doen ze helemaal niet. Ze vragen zelfs niet ook, wilt u ervoor zorgen dat ze hun mond houden, dat ze, wilt u zorgen dat die bedreigingen weggaan, dat ze niks meer kunnen doen? Niets van dat alles. Het enige wat ze vragen, God, zie op hun dreigingen. Zoiets van, Heere God, wilt u daar naar kijken? Dit is eigenlijk onze zaak helemaal niet. Dat is eigenlijk uw zaak. Wilt u daar gewoon naar kijken? We geven het in uw hand. En de vraag is eigenlijk, mogen wij ook zo met die dingen, als zij ook dat soort dingen in ons leven of in het leven van onze gemeente gebeuren, mogen wij ook zo daarmee omgaan? Laten we die dingen gewoon in Gods hand geven. Dat is Gods zaak. Hij zal daarvoor zorgen. Hij zorgt voor zijn gemeente. Tegelijkertijd, als we het dan ook weer even hebben over onze verantwoordelijkheid, dan weten de gemeente ook wat hun verantwoordelijkheid is. Want waar ze wel om vragen is, van wilt u ons geven dat wij met alle vrijmoedigheid uw woord mogen spreken? Dat is onze taak. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons daarvoor alle vrijmoedigheid geven? en ons daarvoor vervullen met uw geest. Dat is wat ze vragen. Om dat woord met vrijmoedigheid te mogen spreken. En dat is altijd zo belangrijk, dat we de vrijmoedigheid van God, van de Heilige Geest ontvangen om het woord te spreken. Dat hebben we nodig, want zonder Jezus, in dat opzicht, kunnen wij ook niets doen. Ook het woord van God niet spreken. In ons persoonlijk getuigenis niet toe, naar onze kinderen toe, naar de wereld om ons heen. En ook als het gaat om de verkondiging van het woord, ook in de dienst. Zonder Christus kunnen wij niets doen. Maar wilt u ons die vrijmoedigheid geven? Dat we daarin niet gehinderd worden. Dat we ongehinderd zijn. Het is wat dat betreft ook heel opvallend, zeker ook in de Griekse tekst, dat het slotwoord van het boek Handelingen, echt ook het allerlaatste woord in het boek Handelingen, is het woord onverhinderd. Dan zien we namelijk aan het eind dat Paulus dus ook in Rome zit. Hij heeft heel veel meegemaakt. Je zou kunnen zeggen heel wat hindernissen ondervonden. Maar uiteindelijk is het aan het eind van de boek Handelingen dat het woord van God gaat door. Hij heeft het tegen de Joden verkondigd, tegen de heidenen. En dan zegt hij, het woord gaat door, ongehinderd. En dat gaat tot op de dag van vandaag ook door. Dat woord van God, de verkondiging van het evangelie, is niet te stoppen. Het gaat door. En neemt u daar ook deel aan. Hebt u ook die vrijmoedigheid. Daar mag u met alle vrijmoedigheid ook om vragen, net als de gemeente hier. En leg dan de dingen die dat verhinderen maar in Gods hand. Dus zij richten zich hier op de opdracht, op de volvoering van Gods opdracht en zijn plan. En daarmee geven ze ook aan dat het spreken van het woord van God voor hen prioriteit heeft. Daar gaat het om. En ook dat is natuurlijk iets wat soms aangevallen wordt. En waar we ook echt voor ons van bewust moeten zijn dat dat prioriteit moet blijven houden. We zien dat ook later in Handelingen 5, Handelingen 6. Waar de apostelen dan te maken krijgen met de noodzaak, hè, van de bediening ook van weduwen. En dan zeggen ze ook, laten we diaken aanstellen, want dan kunnen wij als apostelen ons bezig blijven houden met de dienst van het woord en van het gebed. Hè, dat wil niet zeggen dat die andere dingen niet moeten gebeuren, ook. En dan geeft God, dan leidt God de gemeente dat daar ook een oplossing voor komt. Ja, want dat was ook nodig. Maar het gaat er ook om dat het woord van God gesproken kan blijven worden. En staat ook dat centraal. Nou, en dan lezen we uiteindelijk dit gebed, maar ook het resultaat wat dit gebed dan teweeg brengt. Want als ze dan ophouden met het gebed, dat ze ook gebeden hebben over het woord van God, en dat God ook het woord wil bevestigen door tekenen en wonderen, hè, want dan verwijzen ze daarmee als het ware terug naar die genezing ook van die man bij die poort, en dan hopen ze eigenlijk dat God ook het woord zal blijven bevestigen met alle dingen die er dan zullen blijven gebeuren. Want als het woord van God gebracht wordt, dan zullen er ook wonderlijke dingen gebeuren. En die zien we ook verder in het boek Handelingen. En ook in de geschiedenis. Dan komen mensen tot geloof. En dan gebeuren er dingen die ook het woord bevestigen. En dan staat er, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus er gebeuren eigenlijk ook weer drie dingen, zou je kunnen zeggen. En die plaats waar ze zaten, die wordt bewogen. Er vindt als het ware op kleine schaal, of op grotere schaal, dat weten we eigenlijk niet eens, een soort van aardbeving plaats. Het is heel fascinerend dat je ziet dat zij begonnen hun gebed met het gebed om God als schepper te verheerlijken. En dan zien we nu het eerste antwoord wat er op het gebed volgt, is dat, je zou kunnen zeggen, God door middel van de schepping een antwoord geeft. Heel de schepping werkt mee, zou je kunnen zeggen. De aarde wordt bewogen. En dan lezen we ook, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Het is goed om even na te denken wat dat nou betekent. Ook in onze tijd, waarin heel veel gesproken wordt over de Heilige Geest, over het werk van de Heilige Geest. Nou, daar hebben we nu geen tijd voor om daar uitvoerig op in te gaan, maar ik geloof dat we de Bijbelse gegevens zo moeten lezen dat iedereen die tot geloof en bekering komt, wederom geboren is, de Heilige Geest van God ontvangen heeft. Je zou kunnen zeggen, dat is ook wat bedoeld wordt met de term de doop met de Heilige Geest. Maar wat nodig is, en dat zagen we op de Pinksterdag ook, daar werden die mensen vervuld met de Heilige Geest. Maar dat is niet een eenmalig gebeuren. dat is niet ook iets wat bij wijze van spreken ook nog later eens een keer moet gebeuren als je christen wordt. Nee, iedere christen heeft de Heilige Geest ontvangen. Is in zekere mate vervuld met de Geest. Maar wat wij nodig hebben is dat we telkens weer opnieuw vervuld worden met die Geest. En als het ware dat de Geest ook zijn kracht in ons verheerlijkt en vervult. En dat is wat er hier gebeurt. Want we zien namelijk hier ook dat die apostelen waren dezelfde mensen ook. Die in Handelingen 2 ook vervuld waren met de Geest. En je zou kunnen zeggen, hier gebeurt het weer opnieuw. En je leest ook al eerder in Handelingen 4, toen Petrus tot die Sadduceeën sprak, dat hij ook vervuld was met de Heilige Geest. En telkens weer opnieuw hebben wij de Heilige Geest nodig, broeders en zusters, om het woord van God te spreken. En om hem te volgen en hem te dienen. En dan zien we ook dat ze dan inderdaad dat woord van God met alle vrijmoedigheid spreken. Ze gaan dat inderdaad doen. Ze gaan door met het spreken van het woord van God. En het gaat door. Nou, nu kunt het verhaal in Handelingen zelf verder lezen wat er gebeurt. En de machtige manier waarop God ook die verkondiging zegent. En zelfs ook wonderen en tekenen gebeurden er. We lezen in Handelingen 5 vers 12. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. God bevestigde het woord. Ook voor deze mensen. En zo moeten wij nu ook doorgaan om het woord van God te verkondigen. Dat is de taak die we hebben. Dat is de kerntaak die wij als gemeente en als gelovigen hebben. En dan zal God ook dat zegenen. Want God zal ook zijn woord nooit vruchteloos laten terugkeren zoals Jesaja al zei. Nou, zo hebben we dit gebed gezien. Hè? Hoe zij bidden, hoe ze God aanspreken. Wat ze van hem vragen. Je zou bijna kunnen zeggen ook wat ze niet van hem vragen. En dan wat er gebeurt. En zo gingen mensen in de Bijbel om, ook met gebed. En zo mogen wij dus ook bidden. Dat is ook een voorbeeld van ons, voor ons gebed. En we zien daar meer voorbeelden van in de Bijbel. Ook als we denken aan Daniel, hoe hij bad. Laat ik dat ene voorbeeld nog noemen. Toen hij op een gegeven moment zich realiseerde in de ballingschap. 70 jaar zou dat duren, maar die 70 jaar is bijna om. Toen sloeg hij niet een zucht van verlichting en zegt, het is bijna gebeurd. Nee, hij ging bidden. En het is misschien wel ook een van de meest indringende gebeden in de Bijbel die we hebben, in Daniel 9. Wetende wat God zou gaan doen, kleedde hij zich in zak en as en hij ging bidden en vasten. Dat is zijn reactie op het plan van God, op de soevereiniteit van God. Dat is wat hij gaat doen. Zo gaat hij bidden. En we hebben daarin zelfs ook het voorbeeld van de Heer Jezus zelf in Johannes 17. Waar Jezus zegt, Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk nu uw Zoon. Met de heerlijkheid die hij had toen hij bij u was. Dan weet Jezus ook, de ure is gekomen. Maar toch bidt Jezus dan tot zijn Vader. Dat het plan voltooid mag worden. Dat Christus verheerlijk mag worden. En daarmee de Vader. En juist dat is de instructie voor ons om zo te bidden. Zoals deze mensen hier dat gedaan hebben. En zoals we talloze voorbeelden hebben in de Bijbel. Dat mag ons gebed zijn. En dat is het gebed wat God wil zegenen. Voor ons leven ook. Voor ons persoonlijk ook. Want dan mogen wij zo bidden. Voor onszelf, voor ons persoonlijk. En dan mogen wij zo ook bidden. Voor ons. En ook voor onze kinderen. Voor het woord wat wij ook aan onze kinderen spreken. Dan mogen we daarin ook vertrouwen hebben. Dat God ook zijn plan zal volvoeren. Dan mogen we ook zo bidden voor onze gemeente, voor de toekomst, voor de bediening van het woord. Dan mogen we daar op deze manier voor bidden. Voor onze bediening, voor ons getuigenis in de wereld. En hoe moeilijk het dan ook zal lijken. Maar God kan meer doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Wat dat betreft kunnen we ook in verband, ook als we denken ook aan de Heilige Geest die daarin werkt, ook denken aan die belofte die in Jesaja staat. Dat God zegt, ik zal water geven aan de dorstigen. Stroom op het droge. Ik zal van mijn geest geven op uw nageslacht. En mijn geest op uw nakomelingen. Dat zal God doen. Dat belooft God. Waar het onmogelijk is in onze ogen, kan God dan een rijke zegen geven. En dan zie je zoals Jesaja dat dan ziet in zijn gebed. Dan ziet hij als het ware planten en bomen opspringen in de woestijn. En bij beken. En dan ontstaan er dingen die er van tevoren niet waren. Net zoals dat wij dat soms in de natuur mogen zien gebeuren. Zo mogen wij weten dat Gods werkt. En zo mogen wij ook bidden. Voor Gods gemeente in de wereld. Voor de zending. We mogen daarom ook zo bidden voor ons land. Voor een opwekking. Als er misschien iets onmogelijk lijkt, lijkt het dat misschien wel. Maar daar mogen we ook voor bidden. En mogen wij ook bidden voor heel deze wereld. Voor de doorgang van het evangelie. Over heel deze wereld. Tot heidenen en tot joden. Tot het volk Israël. Dat Gods belofte ook vervuld worden. Dat ook zij de Messias zullen aanvaarden. Maar ook alle heidenvolken. En we zien ook op een wonderlijke manier hoe ook in allerlei andere delen van de wereld Gods werk doorgaat. Daar mogen we ook door bemoedigd worden. En zo mogen we daardoor gestimuleerd worden door het geloof in onze soevereine God en Here. Mogen we gestimuleerd worden door gebed. Dat is wat ons gebed kracht verleent. Amen. Ja, Heere God, Vader in de hemel, zo mogen wij tot U, onze Schepper, onze Here, onze Verlosser, terugkeren met uw eigen woord. Heren, wij danken u voor wat u ons gegeven hebt, wat u ons ook in dit voorbeeld van het gebed van de gemeente in Jeruzalem hebt laten zien. Heren, geef dat dit woord van u ons mag bemoedigen en ons misschien wel weer nieuwe moed en kracht mag geven om u te volgen en te dienen en uw woord te verspreiden. Dicht bij huis, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze familie, een vriendenkring, in de wereld om ons heen, op het werk wat we mogen doen. Vader, wilt u ons daarin rijk zegenen? En dan smeken wij u inderdaad dat u doorgaat met de verkondiging van uw evangelie en dat tot rijke zegen wilt stellen over heel deze wereld. Vader, wilt u dat doen in ons land? Zoals onze broeder al bad, Heere, wilt u uit genade. Wij hebben het niet verdiend, Heere. Als wij zien wie wij als land geworden zijn, Vader, dan is onze schuld rijk tot aan de hemel. Maar wees u genadig, Vader. Ontferm u over ons. En over ons land. En over deze wereld. Vader, dan bidden we u om de voortgang van uw evangelie. Overal waar dat gebracht wordt en verkondigd wordt. Laat uw gemeente mogen worden opgebouwd. Wilt u ook de familie Keizer in Senegal zegenen, die daarin ook werkzaam zijn. Heere, wilt u ook bij hen zijn en hen bewaren en beschermen. En hen ook zegenen. Vader, zo bidden wij u dat u uw evangelie wilt zegenen en dat u ook eenheid wil geven. Tussen al degenen die het evangelie van uw genade, van uw vrije en soevereine genade van harte lief hebben, dat zij ook werkelijk geestelijk één mogen zijn, Heren, om daarin ook door te gaan en schouder aan schouder te staan in uw wijngaard en daarin bezig te mogen zijn, Heren, ook in ons land, ook hier op deze plaats. Vader, dan wil ik ook bidden voor de broeders en zusters hier in deze gemeente. Heren, ook bij degenen die leiding geven, Heren, wilt u hen rijk zegenen, wilt u hen alle wijsheid geven en inzicht vanuit uw woord, ook als er binnenkort een belangrijke vergadering over is. Vader, wilt u ook dat proces leiden, dat dit in liefde en gehoorzaamheid en waarheid mag plaatsvinden naar uw woord. Vader, wilt u bij de broeders en zusters zijn en hen rijk zegenen. Wij danken u voor uw genade en goedheid voor ons. In Jezus' naam. Amen.